Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. Zeker omdat ik een superleuke samenwerking heb en die samenwerking is met Crimibox. Nu ben ik zelf een groot Crimibox fan en daarom vind ik het superleuk dat ik dus een samenwerking heb met hun. En nu vraag je je misschien af, wat is Crimibox? Crimibox is echt een superleuk detective spel. En dan niet zo'n standaard saai, stoffig spel, maar echt mega interactief. Je krijgt namelijk als detective een zaak en die moet je gaan oplossen. En op heel veel verschillende manieren, niet alleen met het spel zelf. Maar je moet dus ook echt op internet gaan kijken, social media profielen bekijken, websites bezoeken. En je moet ook echt out of the box denken als een, nou ja, rechercheur. Wat het superleuk maakt. Het voelt heel echt en ja, je moet echt je hersens laten kraken. Ik heb er zelf nu meerdere gespeeld en dat was dan met mijn beste vriendin. En elke keer hebben we er zoveel plezier van gehad. Hebben we het er nog weken over gehad. En ja, ik kan je alleen maar aanraden om het eens te gaan spelen. En aangezien het nu bijna kerst is, is het echt het perfecte cadeau om te vragen of om te geven natuurlijk. Wil je nou een keertje een Crimibox spelen, dan heb ik een leuke korting voor jullie. Want met de code CRIMETALK10 krijg je nu 10% korting op de website van Crimibox. Superleuk en ja, ik zou gewoon zeggen, ga het alsjeblieft spelen. Want je doet jezelf echt tekort als je er nog nooit één gedaan hebt. Of twee of drie. Misschien zelfs leuk voor de kerstdagen met je familie, met je vrienden. Of met wie je natuurlijk de feestdagen doorbrengt. Maar echt, het is zo'n aanrader. Het is echt elke cent waard. Dus ik zou zeggen, hup naar de website en bestellen, want het is mega leuk. De kortingscode en de website van Crimibox zet ik in de show notes en dan kunnen jullie het heel makkelijk terugvinden. En dat gezegd hebbende, gaan we nu terug naar de aflevering van deze week. Een tijdje geleden had ik het natuurlijk in de podcast over het feit dat ik soms, ja, het gevoel heb dat ik een beetje door de Nederlandse zaken heen ben. Dat is natuurlijk niet zo, maar soms voelt het zo. En toen kreeg ik superveel DM's met, dat maakt echt niet uit, ik luister toch wel. Dus ja, toen voelde het wat vrijer en daarom heb ik ervoor gekozen om deze week een Amerikaanse zaak te doen. Ergens een beetje als een experiment om te kijken hoe het mij bevalt, hoe het jullie bevalt. En dan zien we wel weer verder. Deze zaak heb ik ook een keertje op TikTok behandeld. En ja, dit is voor mij zo'n rare en bizarre zaak. Dat ik dacht, dit is de zaak die ik moet behandelen als ik een Amerikaanse zaak doe. Dus we gaan het deze week hebben over de moord op Katie Hobbs. Maar voor het beginnen heb ik nog een algemene mededeling. Want dit is de laatste aflevering van Crime Talk voor dit jaar. Ik ga daar even tussenuit, genieten van de feestdagen, maar daarover later meer. Dan ga ik jullie ook bedanken voor dit jaar en zo. Maar ik dacht, ik zeg het vast aan het begin, want misschien luistert niet iedereen tot helemaal aan het einde. Dus de komende 2 weken, dan ben ik er dus niet. En in de eerste week van januari verschijnt er gewoon weer een aflevering. En de exacte datum zet ik ook nog even aan het eind, want dat weet ik nu niet uit mijn hoofd. Dus onthoud dat, er komt een kerststop en in het nieuwe jaar ben ik er weer. Dan gaan we nu beginnen aan de zaak van deze week. En natuurlijk begin ik weer met de achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over Katie Hobbs, waarvan haar volledige naam Catherine Mary Hobbs was. Maar goed, iedereen noemde haar gewoon Katie, dus die lange naam kun je gewoon vergeten. Katie was in 1987, toen zich dit allemaal afspeelde, pas 16 jaar oud en ze had best wel een ingewikkeld leven. Haar ouders scheiden namelijk toen ze 8 jaar was en Katie had het daar behoorlijk moeilijk mee. Dat is natuurlijk logisch, maar Katie had het daar echt heel erg moeilijk mee. Ze was heel erg close met haar vader en het deed haar heel veel verdriet dat haar vader dus wegging uit hun gezin. En nou ja, daar was ze dus kapot van. Daarnaast had Katie rond die tijd op de lagere school ook een hele goede vriendin. Maar die vriendin die overleed toen ook aan een hartziekte. En ook hiermee had Katie het ontzettend moeilijk. Ze vond het heel lastig om te verwerken en ze was gewoon heel erg verdrietig. Dus voor Katie was het best wel lastig om alles te verwerken. Ze had veel verdriet. En er was nog iets met Katie. Ze was namelijk als kind al heel erg bezig met haar eigen dood. Ze had als jong kind al een bepaalde nare, bijzondere voorgevoelens. En ze vertelde daarom ook heel vaak aan haar ouders dat ze het gevoel had dat ze op jonge leeftijd zou overlijden. Ja, dat is natuurlijk best wel raar als je kind dat zegt. Of niet raar, maar opvallend. En in principe dachten haar ouders in eerste instantie ook dat dit eerder een angst was. En dat het gewoon iets was waarmee Katie heel erg worstelde. Waar ze dus zich veel mee bezig hield. En dat dat niet per se iets zou zijn wat de waarheid was. Ik kan me ook voorstellen dat je het niet per se meteen heel serieus neemt. Ik bedoel, voorgevoelens zijn gevoelens en niet per se voor feiten. Dus haar ouders maakten zich wel heel erg zorgen. Die zagen dat het niet goed ging met Katie. Maar ze hadden zoiets van, het is waarschijnlijk eerder een angst en geen realiteit. Maar toch, Katie bleef haar uitspraken herhalen als kind. Ze bleef herhalen dat ze jong zou sterven. En dat voorgevoel ging eigenlijk nooit weg. En uiteindelijk werd het zelfs specifieker, doordat ze op een gegeven moment begon uit te spreken dat ze toch sterk het voorgevoel had dat ze nooit ouder zou worden dan 16 jaar. Dus in eerste instantie was het gewoon, ze zal jong sterven. En dat kan natuurlijk ook bijvoorbeeld 30 zijn, want dat is ook nog jong. Maar op een gegeven moment begon ze dus een hele specifieke leeftijd te zeggen en dat was 16 jaar. Best een aparte uitspraak en zeker dus als je het blijft herhalen. Maar goed, nogmaals, een voorgevoel hoeft natuurlijk niet altijd de werkelijkheid te zijn. En het kan dus ook een angst zijn die je heel erg intens voelt. Katie ging uiteindelijk behoorlijk lijden onder haar angsten of voorgevoel, hoe je het ook wil noemen. En om die reden besloot haar moeder om met de familie te verhuizen naar een appartementencomplex in Las Vegas. In de hoop dat ze wat minder angstig zou zijn en dat ze het allemaal een beetje los kon laten. En die keuze die bleek uiteindelijk een supergoeie keuze te zijn. Want Katie bloeide helemaal op. Ze maakte vrienden en eigenlijk werd ze eindelijk een echte tiener. Tot haar 16e verjaardag in zicht kwam. De leeftijd natuurlijk waarvan ze dacht dat dat haar eindleeftijd zou worden. Want toen haar verjaardag in zicht kwam, toen begon ze eigenlijk weer in haar oude gedrag te vervallen. Haar angsten begonnen weer op te spelen en eigenlijk spendeerde Katie al haar vrije tijd in haar slaapkamer. En ze weigerde zelfs om het huis uit te gaan. Dus ze ging dan wel naar school, maar verder deed ze ook helemaal niets en bleef ze dag en nacht op haar kamer, omdat ze dus zo bang was dat ze zou komen te overlijden. En dat is natuurlijk super sneu als je bedenkt dat het juist een superleuke leeftijd is, waarbij je veel erop uitgaat, niet zoveel thuis bent, waar je je meestal een beetje afzet tegen je ouders. Dus dat Katie dat niet doormaakte, dat is natuurlijk heel erg sneu en allemaal vanwege die angst. In ieder geval, de dag breekt aan dat Katie 16 wordt. En hoe gek het ook klinkt voor ons waarschijnlijk, Katie werd wakker en die was zo verbaasd. En tegelijkertijd was ze ook heel erg opgelucht. Want ze was nog in leven. Ze had haar 16e verjaardag gehaald. En het leek niet te kloppen, haar voorgevoel. En daardoor realiseerde ze zich steeds meer dat het eigenlijk een irreële angst was geweest en dat ze die angst aan het overwinnen was. Dus eigenlijk kwam alles uiteindelijk toch nog goed. Ze was 16 en ze begon weer helemaal op te leven en het leven te leiden van een 16-jarige. Ze begon veel erop uit te gaan, ze zag veel vrienden, vriendinnen. Ze begon ook steeds meer make-up te dragen. En dat werd ook echt een passie van haar. Ze vond het zo leuk. En ze had daarom ook besloten dat dat haar carrière ging worden. Ze zag het helemaal voor zich. Ze ging, als ze wat ouder was, een eigen salon beginnen. En die zou ze Cat's Cuts noemen. Nou ja, je zou dus zeggen, eind goed, al goed. Katie, haar angsten waren verdwenen. Katie werd een normale tiener. En ze leefde nog lang en gelukkig. Maar ja, je verwacht het niet. Dat was niet het geval. Want het is dan 23 juli 1987, 3 maanden na Katie haar 16e verjaardag. En het is dan rond een uurtje of 11 in de avond. En die avond was Katie op haar slaapkamer lekker een boek aan het lezen. Maar rond 11 uur dus loopt ze naar haar moeder en zegt ze tegen haar moeder dat ze nog even naar de supermarkt gaat om een nieuw boek te kopen, want ze had dus net haar boek uitgelezen. Die supermarkt was maar een paar straten verderop, dus dat was niet raar en was ook niet gevaarlijk of zo om heen te gaan. Wat alleen wel opmerkelijk was, was dat Katie aan haar moeder om een kus vroeg voordat ze wegging. En haar moeder vond dat wat apart, omdat ze zoiets had van, nou ja, je gaat maar even naar de supermarkt, je gaat alleen maar eventjes een boek kopen. En tegen de tijd dat je terug bent, dan ben ik toch nog gewoon wakker. Dus zeg maar, niet dat ze Katie geen kus wilde geven, maar meer zo van, waarom doe je zo'n uitgebreid afscheid als je binnen, nou ja, wat zal het zijn, een kwartiertje terug bent. Maar daar had Katie een verklaring voor. Ze had zoiets van, ja, misschien kom ik onderweg nog wat vrienden en vriendinnen tegen. Misschien wil ik dan nog even met hun kletsen en misschien slaap je dan dus wel. Dus dat was de reden voor Katie om haar moeder wel een kus te geven. En dat deed ze dus ook. En ze ging dus uiteindelijk op pad naar de supermarkt. En Katie deed dat dus wel vaker. Ze ging wel vaker naar de supermarkt lopend om een boek te halen. En meestal ging ze er dan ook lopend heen met vrienden. Dus het was niet iets wat ze nog nooit eerder had gedaan. Of het was geen opwelling of iets geks. Ze deed het dus wel vaker. En daarom maakte haar moeder zich ook niet zo'n zorgen. Aangezien het dus niet de eerste keer was dat ze 's avonds laat lopend een boek ging kopen. Maar dan gebeurt er weer wat geks. Want rond 3 uur in de nacht wordt de moeder van Katie wakker door een droom die ze had. Ze had namelijk gedroomd dat ze viel met een steen op haar hoofd. En toen ze wakker werd, kreeg ze een heel rustig en vredig gevoel over zich heen. En dacht ze, nou, nu is het over. En toen viel ze weer in slaap. En dat is natuurlijk helemaal niet raar om te dromen of zo, maar in dit verhaal is het wel apart. Maar goed, zoals Marco Borsato zong, de meeste dromen zijn bedrog. Zo dacht de moeder van Katie er waarschijnlijk ook over. En nou ja, het was voor haar gewoon een droom en ze ging verder slapen. Maar de volgende ochtend wordt ze wakker en ontdekt ze dat Katie niet in haar bed ligt. En haar moeder die schrikt hier enorm van en eigenlijk stapt ze gelijk naar de politie. En de politie die neemt het gelukkig wel heel serieus, want dat is natuurlijk wel eens anders. Dat ze denken, nou, het is een tiener, die komt zelfs wel weer terug. Maar dat was dus bij deze politie niet het geval. Ze gingen er meteen mee aan de slag en startten gelijk een grote zoekactie. Haar foto die werd overal verspreid onder de politie en al snel pikte de lokale media de zaak ook op en werd er door iedereen aandacht aan besteed. Dus op dat moment gingen ook veel mensen lokaal zoeken. Er werden zoekacties opgericht door allemaal vrijwilligers en iedereen was op zoek naar Katie. En wat wel opvallend was of is, is dat de politie er al vrij snel vanuit ging dat Katie ontvoerd was. En dat is dus ook het scenario waarmee vanaf het begin af aan rekening werd gehouden. En het eerste wat de politie in het onderzoek deed, was naar de winkel gaan waar Katie dat boek zou kopen. Want ze wilden natuurlijk weten of Katie daar überhaupt was aangekomen. En als dat zo was, of er misschien iets was opgevallen bij mensen in de winkel of door de winkelmedewerker. De winkelmedewerker die gaf aan dat Katie wel degelijk in de winkel was geweest en dat ze ook daadwerkelijk een boek had gekocht. Ze hebben natuurlijk een kassasysteem, dus hij kon ook zien dat Katie precies om 11:17 het boek kocht. En verder vertelde de winkelmedewerker dat er helemaal niks gek aan de hand leek te zijn, dat ze zich normaal gedroeg. En ook dat toen ze wegging dat er niet iets opviel of raar was aan Katie. Dus ze was dus echt naar die winkel geweest, had een boek gekocht en was gewoon normaal weggegaan. Wat dus ook betekent dat als er iets gebeurd was, dat dat moet hebben plaatsgevonden nadat Katie de winkel verliet. Nogmaals, de politie ging dus uit van een ontvoering. Maar wat er wel een beetje vreemd aan was, was dat niemand Katie ontvoerd heeft zien worden. De omgeving van de winkel en de weg naar huis, dat waren drukke gebieden. Daar waren altijd best wel wat mensen aanwezig, ook wat later op de avond. Dus dat is dan wel een beetje gek, want iemand moet dan toch hebben gezien dat iemand Katie meenam. Dus dat is allemaal best wel raar. Het zou kunnen natuurlijk. De zoektocht ging natuurlijk verder, want Katie moest gewoon gevonden worden, maar er werd geen enkel spoor van Katie aangetroffen. Tot 9 dagen later, want 9 dagen later was er een geoloog die op een uur rijden van Las Vegas bij Lake Mead kristallen aan het zoeken was. Hij was die kristallen aan het zoeken, was er druk mee en dan krijgt hij de schrik van zijn leven, want op een afgelegen plek lag het lichaam van Katie. Een enorme grote schrik, want er werd natuurlijk vermoed dat Katie ontvoerd was, maar als ze ontvoerd was, dan had ze natuurlijk niet per se dood hoeven zijn. Dus dat ze eigenlijk zo snel overleden werd gevonden, was voor iedereen in de gemeenschap echt een schok. Haar lichaam werd dus gevonden en er werd daarom ook al heel snel een onderzoek gestart naar het plaatsdelict waar ze dus gevonden werd en naar haar lichaam. En het onderzoek op het plaatsdelict begon met een sporenonderzoek en al heel snel werden er sporen van een auto gevonden. Althans, bandensporen. En deze bandensporen gaven aan dat er een auto had gereden, dat deze auto had gedraaid en toen weer was weggereden. Wat er dus op kon wijzen dat iemand naar die plek was gereden, Katie had gedumpt en meteen weer was omgedraaid en op de vlucht was geslagen. Verder werden er ook vlak bij haar lichaam 2 stenen gevonden en op deze stenen zat bloed. En dat bloed werd toen onderzocht om er zeker van te zijn dat het bloed ook afkomstig was aan Katie. En dat bleek ook zo te zijn, want het bloed had dezelfde bloedgroep als dat Katie had. Verder bleek uit het onderzoek aan haar lichaam dat, en dat komt dus behoorlijk overeen met de droom van de moeder van Katie, dat Katie overleden was aan meerdere klappen op haar hoofd. Eigenlijk net als de droom die haar moeder droomde. Verder bleek ook nog uit het onderzoek dat Katie voor haar dood seksueel misbruikt was. Heel heftig dus, aangezien haar moeder die droom had gehad en had gedroomd over die klap met een steen tegen haar hoofd en dat dat dus uiteindelijk ook is uitgekomen. Haar familie die was natuurlijk kapot van haar dood en die waren echt in diepe rouw. En wat ook weer zo frappant was, dat toen Katie overleed, vond haar familie brieven die Katie een maand voor haar 16e verjaardag had geschreven. En in die brieven stond dat ze heel erg van haar familie hield en houdt. En ook dat haar familie niet te verdrietig moest zijn als ze er niet meer was. En misschien kan je bij deze brieven denken van ze had gewoon zo'n voorgevoel. Ze heeft die brieven zeg maar voor de zekerheid geschreven. Maar het is toch wel heel erg raar dat ze die brief schrijft en een paar maanden later is ze daadwerkelijk dood. Ik vind het heel erg bizar, ook al had Katie natuurlijk het voorgevoel. Ik zou het persoonlijk niet heel serieus nemen, maar goed, dat ben ik. In ieder geval, ze had die brieven dus achtergelaten en haar familie was in diepe rouw. En hoewel haar familie dus in diepe rouw was en vooral druk bezig was met het verwerken van het verlies van Katie, draaide het onderzoek van de politie op volle toeren. Alleen, ze kwamen niet per se heel erg veel verder in het onderzoek. Tot 24 oktober, precies 3 maanden na de verdwijning van Katie. Want op die dag stond er namelijk een anonieme man op het antwoordapparaat van de politie. En die man die gaf aan dat hij getuige was geweest van de ontvoering van Katie. Hij stond dus op het antwoordapparaat en had dus alles ingesproken. En in deze voicemail vertelde hij dat hij dus getuige was geweest van Katie haar ontvoering. En hij had gezien dat 2 mannen Katie in een auto stopten en dat Katie enorm aan het schreeuwen was. En daarom had hij ook het kenteken opgeschreven van de auto en hij zei ook dat 1 van de ontvoerders Robbie zou heten. Nou ja, opmerkelijk informatie natuurlijk en daarbij zou het ook nog eens kunnen dat iemand dat gewoon verzint. Maar ja, gek genoeg klopte er wel veel van wat de beller zei. Hij kon namelijk ook precies aangeven op welke plek Katie voor het laatst gezien was en welke kleding Katie die dag droeg. Dus daardoor leek het wel alsof hij de ontvoering daadwerkelijk had gezien. Dan vraag je je meteen af van, maar waarom bel je pas 3 maanden later? Ik bedoel, het is al even geleden en het is best wel belangrijke informatie. Maar hij vertelde dus ook in die voicemail uit zichzelf dat hij niet eerder had gebeld omdat hij een paar maanden weg was geweest en nu pas hoorde over de verdwijning van Katie. Nou ja, natuurlijk een beetje een gek verhaal, want je ziet een ontvoering blijkbaar, je ziet een meisje schreeuwen en je doet helemaal niks en vervolgens ga je een paar maanden weg. Ja, dat klinkt in mijn oren best wel apart en niet per se heel logisch. Maar goed, je weet nooit hoe dat gaat en wat de rol van deze man is. Want wie deze man is, dat is onbekend, want dat was dus het vervelende. Hij stond op de voicemail en had anoniem gebeld. Dus de politie kon deze man dus ook niet terugvinden en kon ook niet te weten komen wie hij dan was, aangezien hij ook geen naam had genoemd. De man heeft na de voicemail ook nooit meer gebeld en daarmee eindigde dus ook het contact met de enige getuige in de zaak. De politie die heeft nog een hele lange tijd gehoopt dat hij toch nog terug zou bellen. Maar dat is niet gebeurd en daarna is de zaak ook gesloten vanwege het gebrek aan aanwijzingen. Maar uiteindelijk is de zaak toch opgelost. Want de politie linkte de moord en de ontvoering van Katie aan de seriemoordenaar Michael Lee Lockhart. In mei 1987 had hij namelijk een blauwe Toyota Celica gestolen. En hij had deze auto tot november 1987. Katie is in deze tijd natuurlijk ook ontvoerd en vermoord en daarom dacht de politie eigenlijk gelijk aan hem. Daarnaast werden er op het plaatsdelict ook blauwe stofvezels aangetroffen en na onderzoek bleek deze stof te matchen met de gestolen Toyota Celica die hij dus had. Maar dat was niet het enige bewijs dat de politie had. Michael zijn bankafschriften waren namelijk rond de dagen van Katie haar ontvoering en moord ook terug te herleiden naar Las Vegas. En dat bewijst dus dat hij rond die dagen in Las Vegas was geweest waar Katie woonde. Op het moment dat de politie hierachter kwam en alles aan elkaar ging linken, zat Michael al vast. Hij was namelijk ter dood veroordeeld voor verschillende moorden in Texas, Indiana en Florida. En uiteindelijk heeft hij ook de moord op Katie bekend. Maar de staat Nevada, waar Las Vegas bij hoort, heeft hem nooit vervolgd voor de moord op Katie, omdat hij al ter dood veroordeeld was. Hij heeft dus wel bekend, maar is nooit voor de moord en ontvoering vervolgd en veroordeeld. En ergens vind ik dat dubbel, dat hij niet vervolgd werd voor de ontvoering en moord op Katie. Want aan de ene kant werd hij dus al op de ergst mogelijke manier gestraft, met de doodstraf. Maar aan de andere kant, in feite dus niet voor Katie. En hij wordt niet gestraft voor wat hij Katie heeft aangedaan. En dan is het voor mij bijna alsof dat nooit heeft plaatsgevonden. Alsof dat nooit is gebeurd. En alsof hij daar geen schuld aan heeft. Ik snap het ergens wel. Maar aan de andere kant denk ik, ze hadden hem toch voor de vorm ook kunnen vervolgen en veroordelen. Want dan is het ook officieel. Maar goed, misschien ligt dat aan mij en denkt niet iedereen zo. In ieder geval, ik vind en vond dit zo'n bizarre zaak. Hoe bizar is het? Iemand heeft al haar hele leven het gevoel dat ze jong zal sterven. En dan komt het uiteindelijk ook nog eens uit. Daarbij opgeteld dus ook nog die droom van die moeder. Die ja, lijkt te voorspellen wat er was gebeurd. Ja, ik vind dit zo bizar. Echt, het is net een filmscript. Maar dat is het dus niet, want het is echt gebeurd. Ja, dit is ook wat ik jullie kon vertellen over de ontvoering en moord van Katie Hobbs. Voordat we gaan, heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week heb ik een riskante tip voor jullie. Het is een luistertip, een podcast die ik zelf nog niet beluisterd heb. Maar ik ga dat wel doen in mijn kerstvakantie, om het zo maar even te noemen. Hij heeft heel veel goede recensies en daarom wil ik hem dus ook zo graag luisteren. En daarom dacht ik, ik ga jullie deze vast tippen. Want als ik er dan 2 weken niet ben, dan kunnen jullie wat anders luisteren met meerdere afleveringen. Want op de een of andere manier denk ik dat jullie mij ontzettend gaan missen natuurlijk. Nee, maar ik dacht, misschien is het inderdaad wel leuk om een podcast te tippen, zodat je daar wat langer mee bezig kan zijn. Ik ga er niet langer omheen draaien. Het is de podcast Het Geheim van Mallorca. En ik dacht, ik lees even voor waarover die gaat. Het Geheim van Mallorca is de eerste true crime podcast van nu.nl. Daarin vertelt misdaadverslaggever Joris Peters het verhaal rond de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Hij reist af naar Mallorca en zoekt uit waarom er na een jaar nog steeds zoveel onduidelijk is over wat er op het Spaanse eiland gebeurde. Wat klopt er van de geruchten rond de jongens uit het Gooi? En waarom lijkt niemand iets te weten over wat er met Carlo is gebeurd? Of houden ze elkaar allemaal de hand boven het hoofd? Nou, dat is dus waarover het gaat. Het is gemaakt door nu.nl en het heet dus Het Geheim van Mallorca. En ik ben van plan deze te gaan luisteren. Het zijn afleveringen van rond tussen de 15 en 20, 25, 30 minuten. Dus niet mega lang. Dus perfect voor even tussendoor. Dus ik hoop dat dit een goede tip is. En dat jullie hem ook gaan luisteren. Want dit is natuurlijk ook een hele nare zaak. Goed, dan zijn we nu wel aangekomen bij het einde van de laatste aflevering van 2022. Even kijken. Ik ben terug op 5 januari 2023. Dus zorg dat je dan weer klaar bent voor een nieuwe aflevering. En ja, dan is nu het moment aangebroken dat ik jullie ga bedanken. Nee, ik zit er wel een beetje grappig over te doen. Maar ik wil jullie natuurlijk wel heel, heel, heel erg bedanken voor het luisteren dit jaar. Ik ben super dankbaar voor iedereen die luistert, die meedenkt, die berichten stuurt. Ja, het is gewoon heel bijzonder om deze podcast te maken en dat er zoveel mensen luisteren. Toen ik deze podcast ook begon, vorig jaar april, toen had ik nooit verwacht dat ik eind 2022 nog steeds podcasts zou maken en dat er ook daadwerkelijk mensen zouden luisteren. Dus voor mij is dat echt best wel speciaal. En nou ja, daarvoor wil ik jullie gewoon heel erg bedanken. Op een nieuw jaar. Beeldmateriaal van deze zaak zit natuurlijk op Instagram. Nou, volgende week ben ik er dus niet, maar 5 januari wel weer. Dan ga ik jullie nu ook nog eens hele fijne feestdagen toewensen. Ik hoop dat je het fijn hebt en dat het mooie dagen worden. Ik wens jullie een heel gelukkig nieuwjaar alvast. En dan zeg ik niet tot volgende week, maar dan zeg ik tot volgend jaar en tot horens.